Er speelt iets in Ommen. Het heeft zijn majesteit behaagd. Zo klonk het deze week voor u, mevrouw Lisbeth Kremers uit Vilsteren, mede-eigenaar van landgoed Vilsteren, ridder in de orde van Oranje-Nassau. Kunt u ons meenemen naar die dag van decoratie, de Lintjesdag?
Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere dag. Ik werd met de smoes meegenomen dat een vriend, vriendin, ook dat werd in het midden gelaten naar Kasteel Eerde voor een decoratie. En dus daar ga je mee. Ik denk, ja, leuk, oh, ik ben benieuwd wie dat dan is. En toen kwamen we daar aan. En toen kwam de burgemeester de trap af om ons te verwelkomen. Ik dacht, oh, wat aardig dat hij, we waren een groepje, dat hij ons komt verwelkomen. En, maar toen stapte hij op mij af en begon ook een verhaal over, een plechtig verhaal over decoratie en verrassing enzovoort. En dan landt dat nog niet direct eigenlijk, hè? Want je was ook in gesprek met anderen. En dus dan ga je de trap op en denk je, waar heeft hij nou over gehad? Over een decoratie? Ja, daar gingen we dan naartoe. Maar had hij nou over dat ik daar een rol in speelde? Nou ja, en dan kom je daar het huis in en dan wordt het snel duidelijk dat je inderdaad het object bent, dat je een decoratie gaat krijgen.
Ja. Er waren maar liefst 7 motivaties om u te decoreren tot ridder. En 1 die dus eigenlijk dus er wel meteen uitspringt, is dat u dus als mede-eigenaar van dit landgoed Vilsteren, dat u zich zo ingezet hebt voor het cultureel erfgoed en nog doet.
Ja, ja, dat is echt wel misschien de basis van het geheel. Je woont hier op een landgoed. Ik ben hier geboren en dan zie je hoe zo'n landschap in elkaar zit. En dat het niet alleen het landschap is, maar het zijn ook de mensen die hier werken en wonen. En het is in feite een cultuurhistorische eenheid die door de eeuwen heen zo ontstaan is. Hè. Door de eeuwen heen zijn er lagen overheen gelegd. En het is een cultuurhistorische eenheid die door mensenhanden ontstaan is. En dat is interessant. En waardoor dat landschap hier ook heel erg complex is. Plus, want het is een dorp op een landgoed. Het is allemaal rijksmonumentaal. Daar moet je dus ook allemaal rekening mee houden. Maar het moet wel levend blijven. Ja. Je moet er niet een stolp omheen zetten en als het museum gaan beheren. Nee, het moet in beweging blijven. Maar hoe dan? En dan ga je kijken van wat is de aard, wat is de identiteit van het landgoed. En dan krijg je dus die vele functies die er zijn. Als bosbouw, landbouw, recreatie, wonen en gebouwen en zo. En dat moet zich allemaal ontwikkelen de toekomst in. En niets mag zich ontwikkelen ten koste van het andere onderdeel. Hè. Dus je moet niet alleen maar landbouw gaan doen of alleen maar natuur of alleen maar wonen. Nee, het moet allemaal, is een functie in het geheel. Ja. Dus dat is in feite de essentie dat je daarnaar aan het kijken bent. En hoe doe je dat dan? Ja. En dan krijg je in de loop van de tijd dus iedere keer toch wel weer een speciale aandacht voor iets. Zoals het wonen in Vilsteren, dat vraagt aandacht. Maar als je dan daarna gaat kijken, ja, maar dat gaat misschien ten koste van de boerenactiviteiten. Want dan krijg je de woning misschien te dicht bij de boeren en dan krijg je stankoverlast en geluidsoverlast, weet je, die verhalen. En dan dacht ik, ja, dan moet je eerst eens even gaan kijken, wat hebben de boeren nodig hier? En het is ook zo dat als je, we hebben hier 10 actieve boerenbedrijven, als wij niks zouden doen, dan zou van de 10 er 9 omvallen en eentje zou er overblijven. En die wil grote opstallen, grote machines, grote percelen. En de doorgangen moeten groter worden. Ja, dat past niet in een kleinschalig landschap. Nee. Bovendien is dat ook slecht voor de sociale samenhang. Want dat is natuurlijk, je leeft hier in feite in een ecologische en sociale context. Hè? Dus het is niet alleen de ecologie waar het om gaat, maar ook de sociale en culturele context. Dus ook kun je niet zeggen van oké, schuif maar op, 9 boeren en nummer 10 mag overblijven. Nee, want het zijn ook die boerenfamilies die hier van oudsher zitten. Die moet je de kans geven, die moet je het gunnen om een rendabel bedrijf in een kleinschalig historisch landschap te ontwikkelen. Ja. En dus toen begon dat denkwerk daar. Mm-hmm. En daaruit is Soil for You ontstaan en allerlei andere activiteiten.
En een kenmerk is toch ook de duurzaamheid?
Jazeker, dat is ook een basis van alles wat nadrukkelijker erbij gekomen is. Dat speelde natuurlijk al wel steeds meer, dat dat je schoon moet werken, iedereen. Maar door de klimaatverandering is dat nog nadrukkelijker naar voren gekomen. Dus dan heb je ook, zijn we met die beweging van Soil for You ook bij dat klimaatmanifest gekomen. En dat alle activiteiten in feite die je doet op het landgoed, iedereen, dat je dat probeert zo duurzaam mogelijk te doen en daar is echt stappen in te zetten.
Ja, en u hebt daarvoor ook diverse stichtingen en verenigingen opgericht. Ik heb een lijstje van 4.
Ja.
Bij welke stichting of bij welke vereniging kon u dus echt het verschil maken?
Ja, het is eigenlijk ook meer dat ik mee ben gaan draaien als belangenbehartiger voor landgoederen. En daar waren al in het verleden verschillende losse verenigingen, waar het landgoederen eigenlijk allemaal verschillend lid van waren. De vereniging Landelijk Eigendom en voor de recreatie en ook voor de historische buitenplaatsen. En toen ontstond... En ik was toen voorzitter van de bosgroep hier, was hier de particuliere opgezet. En daar voelden we ook erg de noodzaak om het particuliere verhaal te gaan vertellen. Dus toen heb ik meegewerkt landelijk om de Federatie Particulier Grondbezit op te richten. En dan per provincie een eigen vereniging ook. Dus dan heb je ook het Overijssels Particulier Grondbezit. Dus dat heb ik vanuit de Federatie Particulier Grondbezit. Ben ik hier... hebben hier met de landgoederen het overheidsparticulier grondbezit opgericht. Daar ben ik voorzitter van geworden. En toen kon je echt het particuliere geluid hier in Overijssel laten horen. En de bosgroep, waar dus ook Landschap Overijssel lid van was, die kon dan ook veel meer het algemene bossenverhaal vertellen.
Ja.
Terwijl toen ik daar voorzitter was, eerlijk gezegd, ik wat erg veel het particuliere verhaal vertelde en minder het algemene verhaal.
Ja.
Nou ja, dan heb je dus... Inderdaad, dat zijn die verenigingen voor het particuliere grondbezit. Van daaruit denk je en van daaruit werk je. En toen zakte landelijk de stichting Particuliere Historische Buitenplaats door de hoeven. En dat is doodzonde, want dat is een heel belangrijk onderdeel. En toen zijn we met een paar buitenplaatsbewoners hebben gezegd, ja, dat kan toch niet waar zijn. Dus dat hebben we opgepakt en hebben een vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. En dat is dus een landelijke vereniging opgericht. En daar ben ik een aantal jaren voorzitter van geweest.
Ja. Dus niet alleen maar lokaal, ook provinciaal en landelijk.
Ja, en Europees ook.
En Europees ook.
Ja. En dat is ook dat Europese context is heel interessant, omdat je... Door naar het buitenland te gaan en daar met landgoedeigenaren te praten en die ook in Brussel tegen te komen, dat je daar eigenlijk ook heel veel van leert.
Ja.
Heel veel van leert. En zij van ons, ze kijken ook naar Nederland, een dichtbevolkt land, hè. In feite is het een metropool. Wat betekent dat voor de particuliere grondeigenaar? Ja. Dus de buitenlanden die kijken naar Nederland, van wat in Nederland gebeurt, daar ze zien het als een goed voorbeeld, als een goed voorbeeld. Anderen hebben reuze veel medelijden met ons.
Ja, ja, ja.
Maar ja, goed.
Ja. U wordt genoemd de ambassadeur van het cultureel erfgoed en voor de boeren.
Ja, ja. Oké.
Okay. Dat spreekt u wel aan, denk ik.
Nou ja, ik doe daar erg mijn best voor. En ik vind ook als je iets bezit, iets hebt, dan moet je dat ook goed gebruiken. En heb je ook een verantwoordelijkheid om er iets goeds mee te doen.
Ja.
En niet achterover te leunen en te gaan zeuren dat er niks deugt en dat alles anders moet.
De boeren gaan nu ook na aan het hart, hè?
Ja, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. Vooral ook wat ik dan gezien heb in het buitenland, dat de boeren daar vaak... het pachtsysteem kennen ze daar nauwelijks meer. En wij hebben dat nog wel. En in de buitenlanden hebben ze het vroeger ook wel gehad. Maar door allerlei sociale crises die ze gehad hebben in die landen, is dat weggewerkt.
Ja.
En dat betekent dus dat je daar hele grote grondeigenaren hebt. En heel weinig, of het algemene, heel weinig kleinere boeren. En dat is juist het interessante. Dat je veel, en dan heb ik het niet over kleine keuterboertjes of zo, maar gewoon de middelmaat die daar een goede boterham aan kan verdienen. En waarmee het landschap ook interessant wordt. Hè? Dus dat je die werkgelegenheid daar buiten houdt, die oude boerenfamilies, maar ook nieuwe boeren, hè? Want er staan er heel wat in de coulissen te wachten die eigenlijk dolgraag, die helemaal geen boerenachtergrond hebben, maar wel graag iets zou willen doen en dat heel goed zou kunnen doen.
Ja, ja.
Die moet je ook de ruimte geven.
En bedacht u mede daardoor ook de totstandkoming van de boerenmarkt hier in Vilsteren? Op de derde zaterdag van de maand?
Iedere derde zaterdag van de maand, het hele jaar door. Dat zeg ik er iedere keer bij. Hè. Ja. Dus weer of wind, maakt niet uit.
Wat typeert deze markt?
Dat alles wat je op je bord en in je glas wil hebben te vinden is. En lekker, en goed, en vond, voedzaam. En
maar wat onderscheidt het nu van andere markten?
Het is geen ware markt, het is van levensmiddelen. Dus eten, want er komt vaak genoeg vragen natuurlijk over van toch ook weer hele interessante dingen die best wel in het plaatje passen. Maar dan zeggen ze, nee, dat doen we niet. Niet een ware markt, het is echt van voedsel.
Ja.
Van dichtbij.
Ja. U was medeoprichter van meerdere initiatieven. U bedacht mede kunstfestivals.
Ja.
De Tuin der Lusten. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, dat zijn dingen die eigenlijk toevallig ontstaan. Maar ja, wat is toeval? Dat zoiets dan weer lukt is omdat je daar eigenlijk daarvoor toch wel wat denkwerk erover gedaan hebt. En het komt voort uit de gedachte dat landgoedeigenaren meer doen dan alleen maar, laat ik zeggen, het natuurbeheer of het landgoedbeheer. Maar ze hebben ook een visie op een mooi landschap en wat kun je daarvan leren. En dus daar ligt altijd een esthetische laag overheen, over een echt landgoed. Heb ik het over de klassieke historische landgoederen. Mm-hmm. Die hebben een centraal huis en daaromheen is een tuin en een park aangelegd. En dat gaat vaak door een heel groot gebied van het landgoed. En dat is dus het beeld wat is zo'n landgoedeigenaar in bepaalde tijden. Je hebt die Franse rechtlijnige geometrische stijl met lange zichtassen, dat vind je hier ook. En dan krijg je de Engelse landschapstijl, is meer romantisch met slingerpaadjes en dan ga je heuveltje op, heuveltje af. En dat laatste is met name hier heel duidelijk aanwezig, maar je moet er wel oog voor hebben, want het loopt hier door het boerenlandschap heen. Hè? Dus het is een vervlechting. En dat maakt het zo ontzettend interessant, dat lopend langs die paadjes is de gedachte, kijk je naar wat het echte pastorale boerenleven, het ware leven. Hè? Dus niet de foute dingen van de stad, maar dit is dan de tegenhanger, het idealisme. En dan krijg je vervolgens ook het idealisme van de landgoedeigenaar, die op zo'n stuk grond, meestal redelijk groot, ook een bijdrage wil leveren aan een betere maatschappij. En volgens die visie dat ook gaat inrichten. En dus echt meewerken aan de ideeën die er zijn om de maatschappij te verbeteren. En je hebt daarvan met name in Duitsland hele mooie voorbeelden. In die kleinere vorstendommen, die echt flink van omvang zijn in vergelijking met de Nederlandse landgoederen. Dat die daar ook de ideale maatschappij hebben, met de mensen erbij. Hè? Dus dat die voor de mensen op het landgoed zorgden, voor de armen en de zieken en de scholing. En dan hebben we het over de 18e en 19e eeuw. Zoals in Wörlitz. Maar ook staan daar drie religieuze gebouwen. Hè? Een christelijk gebouw, een moslimgebouw en een pagode en zo. Nou, kom dan nog maar eens om.
Ja,
ja, nee, dat is echt mooi. Dat, als je ziet, ook in Engeland in de 18e eeuw, daar had de adel ook weer belangstelling om op het land zelf dingen te gaan doen. Meestal zaten ze in de stad en waren daar druk bezig met elkaar en cultuur en weet ik wat allemaal. En lieten dat buiten daar maar een beetje voortgaan. Maar toen kregen ze de idealen in de 18e eeuw van wat kun je doen met het buitengebied. Dus die gingen daar aan de slag om de landbouw te verbeteren en van alles te doen om het leven daar beter te maken en een goede bijdrage te leveren.
Ja. Nog een punt. U bent betrokken bij de stichting Vrienden van de Vilsterse Molen. 20 jaar bestuurslid. De molen is toch wel een eikpunt hier hè, in Vilsteren.
Ja, 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 en dat is ook een belangrijk onderdeel van het geheel. En het is aardig om hier zo in het dorp te zien. Hè. Je hebt, daar staan echt de elementen die ertoe doen voor de identiteit van het landgoed. Dat is dan de molen, het boerenbedrijf daarnaast. Een actief boerenbedrijf en niet alleen maar een gebouw waar dan een stedeling in zit. Nee, een actief boerenbedrijf met de molen en de kerk en het huis. En dan in een mooie groene omgeving. Ja.
En dat maakt u zo betrokken bij die molen?
Ja, ja, want dat is een onderdeel van het geheel. Hè. Dat is daar gebouwd om meel te malen van de boeren. Of het gaan te malen van de boeren. En hij staat vrij hoog, omdat hij wind moet vangen. Hè, en er allemaal bomen zijn. Dan ga je niet de bomen kappen, maar je gaat de molen wat verhogen. En het interessante is ook dat op een gegeven moment is de hele monumentenzorg hier geweest om te kijken van wat valt nu wel onder de historische buitenplaats en wat niet. En aan gebouwen, maar ook aan grond. Over grond waren ze het vrij snel eens. Dus ze zaten hier met 6, 7 mensen rond de tafel van wat nu wel en wat niet. En toen kwam de kerk aan de orde en ik dacht, die zal er wel onder horen, want dat zie je ook vaak. Hè? Zij zei, nee, want die is wel gebouwd door de familie. Zei, nee, die valt er weer niet onder, want die is gebouwd voor de parochie, voor de mensen en niet voor de bewoner van het huis. Zoals op Haarzuilen bijvoorbeeld, hè? Daar heb je een klein kerkje, maar die was alleen bedoeld voor de familie. Dus daar valt hij eronder. En wel dan bijvoorbeeld ook. Zei ze, maar wat er wel vinden wij van monumentenzorg eronder valt, dat is de molen. En daar stond ik weer stom verbaasd. Want ze zeiden, het is weliswaar een functioneel gebouw, maar die staat is met nadruk gezet in het zicht van het huis. Dus dat vanuit het huis je het kunt zien. Van dat vinden we een belangrijk onderdeel, die mode hoort erbij, die moet mooi zijn, die moet goed zijn, die moet goed werken.
Ja.
Die staat er gewoon ook niet alleen functioneel te zijn, maar die staat er ook mooi te zijn.
Ja, zeker.
Ja, nou, ja. Dat hadden we zelf niet bedacht hoor.
Nee. Ja.
Dus het is een onderdeel van het geheel, van het agrarisch geheel, ook van het landgoed. Hè. Daarom, dat is ook interessant, we hebben hier aan de achterkant 3 zichtassen. Die komen achterin bij elkaar en die gaan, zijn 3 lijnen naar huis en tuin. Dat is dus naar het huis, dat is de hele grote centrale as die van de stikken door het huis loopt hier naar de theekoepel. En er is er eentje die uitkomt op de tuin, daar is een as doorheen. En nummer 3 is nu, wat nu de moestuin is, maar dat was een boerderij. Dus dat was ook een belangrijk onderdeel van het geheel. Daar was de eigenaar dus ook trots op. Ja. Een goed functionerend boerenbedrijf.
Heel belangrijk.
Ja, ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Ja, daar wordt het voedsel gemaakt.
Ja. 14 jaar vicevoorzitter van het parochiebestuur. Wat heeft dat nou voor u betekend?
Ja, dan ben je vooral hier met de gemeenschap bezig. En de kerk. En hoe doe je dat dan? Wat kun je daarvoor betekenen? Ja, want de grote zorg is in toenemende mate, maar dat speelde toen natuurlijk ook al wel, dat de aandacht voor de kerk terugloopt. Of laat ik zeggen, de kerkgang terugloopt. En hoe dan verder? Maar dan moet je goed nadenken van wat is dan de functie van de kerk. En dan is het eerlijk gezegd niet altijd het belangrijkste om zondags naar de kerk te gaan, maar dat het centraal staat in de gemeenschap. En dat je dus die functie heel goed moet bewaken en zorgen dat het die rol kan hebben en vervullen.
Ja.
En niet te gauw denken van oké, doe de deur maar dicht op slot en ga er maar een tapijthal in doen. Nou ja, noem maar wat. Maar in ieder geval dat je het moet behouden voor zo'n centrale gemeenschapsfunctie. Dat is belangrijk.
Heel belangrijk, ja. U hebt zich jarenlang ingezet als voorzitter van het bestuur van de inmiddels opgeheven Willy Brodderschool hier in Vilsteren. Wat is uw gevoel nu die school in Vilsteren is opgeheven?
Nou ja, dat is een groot pijnpunt natuurlijk. En ik zeg direct, dat had niet gehoeven. Het is eigenlijk iets wat, ja, daar speelden krachten in op een gegeven moment. Moeilijk om daar helemaal nu direct man en paard te noemen, maar als ook de gemeenschap, ik ben er op het allerlaatst ingesprongen toen ik hoorde van dat het echt dramatisch was. Ja, en dan ben je eigenlijk al te laat. En dan merk je toch dat op de achtergrond er een belang speelde dat elders leerkrachten tekort waren en dat het niet verkeerd zou zijn als de leerkrachten van die kant op konden gaan. Dat speelde op de achtergrond en er was ook onvoldoende geïnventariseerd. Er zat inderdaad een gat van 2 jaar dat er nauwelijks leerlingen waren. Maar ze hadden niet geïnventariseerd, en dan heb ik het over de koepel waar de school onder valt. Ze hadden niet geïnventariseerd wat er nog stond te komen. de moeders met de dikke buiken die, in die hele discussie die we toen hadden rondliepen, die zeiden van ons is niks gevraagd. En die hebben toen zelf onderzoek gedaan en die zeiden, we komen tot zeker 20 leerlingen die er aankomen. Dus ze hadden dus de toekomstige ouders gevraagd, wil je je kinderen naar deze school doen? En er was een goede afspraak gemaakt dat ze die in die tussentijd dependance konden zijn van de Bernarderschool in Ommen. En dan hadden ze nog 6 jaar de tijd om op orde te komen en die nieuwkomers op te vangen. En dan de school weer verder op weg te helpen.
Ja.
Maar als dan op een gegeven moment de zaak begint te kantelen,
ja,
dan zijn er toch ouders die zeggen van ja, nee, sorry, dit wordt te klein en te onzeker. We gaan met de kinderen alvast naar Ommen toe.
Ja. U bent echt iemand van de, denk ik, van de lange termijnvisie, hè?
Ja.
Van de lange adem.
Ja. Ja.
Dit gaat u echt aan het hart.
Ja, want ook een school is een belangrijk element in een dorp. En van de school ga je naar de verenigingen toe. En er wordt hier vaak het argument gebruikt, ja, het landgoed wil geen woningen bouwen. Maar daarmee los je het probleem niet op. Het gaat ook om de mentaliteit van de ouders, dat die bereid zijn zich voor de school hier in te zetten. En het is ook, Vilser is het centrum van een groter geheel dan alleen maar het landgoed, dan alleen maar het dorp. Want het was het centrum van de parochie Vilsteren. En in een protestantse enclave. Dus het was een hele hechte gemeenschap. En dan hoorden ook aan de overkant van de Vecht erbij. Maar ook Hessen en de Venneberg en Gietem. Dat was allemaal katholieke, behoorde tot de katholieke parochie.
Ja.
En de bewoners van die gebieden, die kwamen allemaal hier naar de kerk en de school en de kroeg.
Ja.
En als je die school daar dan weghaalt, dan gaan die mensen meer naar Dalfsen en naar Lemmerenveld,
ja,
en naar Ommen toe en zo.
Dat werkt niet mee aan de gemeenschapszin.
Nee, en het interessante bij die discussie was toen wel dat een aantal zeiden van er is meer dan alleen maar ons eigen particuliere privébelang van waar willen we ons kind naartoe doen. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de gemeenschap om te kijken om die school in de benen te houden.
Ja.
Maar ja, toen was het al zo aan het kantelen. Dat er geen houden meer aan was.
Nee, ja. Tot slot, Vilsteren betekent veel voor u.
Ja, ja,
ja. Zijn er nog speerpunten nu of misschien voor de toekomst?
Ja, wat nu echt wel heel erg belangrijk is, dat zijn dus de transitie van buitengebied. Dat is het hele brede verhaal voor de klimaatsverandering. En om de boeren in de benen te houden. En ze te voorzien van een goed tweede verdienmodel. Het ene is het voedsel dat ze maken. Dat wordt door de consument betaald, maar die betaalt er nooit genoeg voor. En dat is een eeuwige discussie. Voordat je het verhandeld bent, zijn die boeren omgevallen. Maar daarnaast kunnen ze maatschappelijke diensten gaan uitvoeren. Wat wij allemaal willen. Een gezonde bodem, CO2 vastleggen, stikstof reduceren. Een mooi landschap aanleggen, de natuur echt door, tussen de percelen door. Allemaal dat soort dingen recreatief openstellen. Dus in feite een soort landgoederenlandschap maken waar je goed kunt boeren. En dat ze betaald worden voor die maatschappelijke diensten. Dat zou dan het tweede verdienmodel moeten zijn. En er wordt ook in die eco-regelingen van GLB, vanuit Brussel wordt daar nadrukkelijk over gesproken. Maar dan is het belangrijk dat ook vanuit de Rijksoverheid al het geld wat ze willen stoppen, hè, die 25 miljard of zoiets, in de transitie van het buitengebied en de stikstofproblematiek, dat niet gebruikt wordt voor onteigening en opkopen van de piekbelasters, hè, de grootste stikstofuitstoters. Maar dat ze dat vooral ook gaan gebruiken voor die eco-regelingen voor boeren, ecodiensten. Want als de boeren dat gaan doen, dan moet je dat doen op basis van langjarige contracten van 20, 30 jaar. Dan gaan ze ook hun bedrijfsvoering daarop afstemmen. En dan gaan ze ook weer boeren zoals ze dat zelf graag willen. Hè? Als een echte boer, niet achter machine en gooi er maar stikstof, kunstmest in enzovoort. Hè? Wat de voederindustrie dan weer adviseert. Maar dat ze dan echt kunnen gaan kijken van wat zijn, als ik die en die maatregelen doe. Wat voor een effect heeft dat? Hoe gaat het met het vee? Dan wordt alles gezonder en beter en mooier. Zij krijgen daarvoor betaald. En dan is het, als zij die maatregelen gaan volgen, en dan moeten ze gewoon zelf een keus hebben, want ieder bedrijf is anders. als ze die maatregelen dan gaan volgen, gaan ze vanzelf extensiveren. Nu gaan ze intensiveren omdat ze geld willen verdienen. Want het uiteindelijke doel is niet zoveel, zoveel mogelijk koeien, maar een positief eindsaldo waar ze van kunnen leven. En al die maatschappelijke diensten willen we hoe dan ook. Dus je gaat, het is ontzettend stom om eerst die boeren af te knijpen en het leven onmogelijk te maken. En daar een hoop geld in te steken. En dan te gaan zeggen, ja, we moeten ook nog iets met de grond doen. Ook nog iets, moet een beetje een leuk landschap worden. Als je nou die boer dat laat doen, dan is dat, het is zo logisch als wat. En heel veel mensen zien dat ook wel.
Ja.
Maar dan wordt er toch weer te veel ingezet op één handelswijze. En dat is weer het lastige van overheden. Die denken sectoraal, verkokerd. Dus je hebt de afdeling landbouw, je hebt de afdeling natuur en die praten niet met elkaar. Ja. En dan heb je ook nog de afdeling woningbouw, die wil ook nog van alles. En de afdeling energietransitie wil ook nog van alles. Maar op landgoederen zijn we gewend geïntegreerd te denken. He, wat ik al zei, al die functies moeten in evenwicht zich ontwikkelen. En alle problemen die daar langskomen moet je zien op te vangen. Nou, dat zijn nu die hele grote issues van de klimaatverandering. En die kun je heel goed integraal opvangen. Daar zijn al, en dat vind ik heel hoopgevend. Overal zie je mensen die slimme dingen aan het bedenken zijn. En die ook goed zo geweldig doorgaan.
Mooi.
Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Ja, ik denk dan ook maar weer, onder druk wordt alles vloeibaar. En zijn dus veel meer dingen mogelijk.
Ja. De slotvraag, Lisbeth Kremers. Sinds 5 dagen dus ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nog van harte geluk gewenst hiermee.
Ja.
Ja. Wat betekent deze onderscheiding nou nu voor u?
Ja, ik vind het wel heel bijzonder en overrompelend en eervol. En ik zie het vooral als een bevestiging van de dingen waar we mee bezig zijn en waar ik een rol in speel. Dat gewaardeerd wordt. En dat je dus wat dat betreft op de goede weg bent. En dat we dus vooral door moeten gaan.
Ja.
Ja.
Hartelijk dank voor deze gastvrijheid.
Ja, graag gedaan.
En voor het gesprek.
Ja, ja.
Op deze schitterende locatie.
Ja, ja, ja.
Dank u wel.